In Genesis 6 waren wij terechtgekomen bij de introductie tot de geschiedenis van wat we noemen de zondvloed. De grote vloed, en ik wijs er maar weer eens op dat zondvloed geschreven wordt met een kleine z, want het is een zelfstandig naamwoord. En niet de naam van deze vloed of zo. Elke grote vloed heet in het Nederlands een zondvloed. Een zondvloed. Vandaar dat je in de Bijbel weliswaar leest hier en daar over een vloed. Een grote vloed, zelfs zondvloed. Terwijl het helemaal niet gaat over de vloed van Noach. En daarom zeg ik dat ook met nadruk. Maar weer eens een keer. Maar niettemin, wij noemen het zo. De zondvloed. Met een goede Nederlandse term. Dan moet ik zeggen dat de introductie daartoe, dat is het eerste deel van Genesis 6. Daar hebben wij het vorige keer over gehad. Ik meen zelfs al vorige keren. Maar dat is alweer zo lang geleden dat ik dat ook nog niet meer weet. Maar de Heer zei, ik zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Dat is vers 3. Terwijl hij dwalend vlees is, dat heb ik u uitgelegd, dacht ik. Dat is de strekking van het woord ook. Sommige vertalers weten daar geen raad mee, laten het woord gewoon weg. Maar het wil gewoon zeggen, ergens anders, afwijkend. Dwalend vlees. En zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Dat wil zeggen, hij krijgt nog 120 jaar de tijd. Want over 120 jaar, zeg ik altijd met een grijns, over 120 jaar gaat het regenen. Dan komt het in de praktijk op neer. Want ja, dat idee van dat de mens niet meer ouder zou worden dan 120 jaar, dat is weliswaar wijdverbreid. Maar u en ik weten allemaal dat men ook na de vloed van Noach bij gelegenheid ouder werd dan 120. En soms zelfs veel ouder nog dan 120. Maar toen maar, dat slaat dus echt nergens op. Dat is ook niet de strekking ervan. Het is gewoon het algemene verschijnsel dat als de Heer een serieus oordeel aankondigt, of er niet serieuze oordelen zijn, weet ik persoonlijk niet, maar als de Heer een serieus oordeel aankondigt, dan wordt er een tijdrekening bijgegeven. Dan wordt er gezegd, nog 40 dagen en dan zal Nineveh verwoest worden. Of wat het maar was, of zoiets. Hè. Of nog 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dan zal er verwoesting zijn, definitief, tot het einde toe, voltooid enzovoort. Kortom, daar wordt een tijdsaanduiding bij gegeven. En dat gebeurt hier ook. Zodat men van tevoren weet dat als het één keer gebeurt, dan is dat niet toeval of zoiets, maar dat is omdat de Heer het had aangekondigd. Bij gelegenheid lees je dan in Jesaja dat de Heer zegt, ja, dat weten jullie nog niet en dat hebben jullie nog nooit gehoord. En het is ook nog lang niet aan de orde, maar als het gebeurt, dan weet je dus dat ik het gezegd heb. Daarom vertel ik het van tevoren. Dan kun je zien wie ik ben en dan kun je zien dat je voor mij op aan kunt. In de positieve dingen en ook in de negatieve dingen, als je dit tenminste negatief moet noemen. Men krijgt 120 jaar de tijd en u weet dat in die tijd moest Noach die boot bouwen. Ik moet altijd denken aan die aardige grap die in het rond gaat, dat de Titanic gebouwd werd door vakmensen, dat weet u toch. Hè? En de ark werd gebouwd door een amateur. Nou ja, toch maar weer. Die deed het in ieder geval beter, die laatste. Maar in die 120 jaar krijgt men de tijd om zich te bekeren, logische wijze. Noach krijgt de tijd om die ark te bouwen en Noach wordt daarnaast, maar dat is pas in het Nieuwe Testament, genoemd de prediker der gerechtigheid of zoiets. In, ik kijk of ik me zo snel kan vinden, ik meen dat dat was in Petrus. soms ben ik wat overmoedig met het opzoeken, maar dan... Zo maar. Dat is in 2 Petrus 2, inderdaad, in vers 5, waar staat: God heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, en zijn achttal heeft hij bewaard. En let op dat de term de prediker der gerechtigheid, dat is het tussengevoegd, dat wil zeggen, dat kan je weglaten, kan je overslaan, maar het staat er niettemin toch, en daardoor krijgt het ook meteen wat nadruk. Noach wordt beschouwd als de prediker der gerechtigheid. Sommigen denken dat hij predikte met zijn hamer, en dat de hamerslagen al voldoende waren. U merkt, ik ben op zondagschool geweest, en wat het maar was allemaal. Heel nuttig. Maar ik denk dat hij het in de eerste plaats met zijn mond gedaan heeft. Uiteraard. Bovendien, in Hebreeën 11 wordt hij beschouwd als nog steeds sprekende. Ook al is hij al gestorven, want dat is de algemene uitspraak daar over nogal wat oud-testamentische figuren die een functie vervuld hebben in de loop van de oud-testamentische geschiedenis. Zij spreken nu nog, omdat hun geschiedenis en hun leven voor ons nog steeds iets te zeggen heeft. Namelijk, in het algemeen samenvattend, dat men zou leven uit geloof. Ik zoek hem deze keer niet op, maar dat leven uit geloof is ongeveer het laatste vers van Hebreeën 10. En Hebreeën 11 begint dan met te spreken over al die figuren uit het Oude Testament, wier geloof bepalend is geweest, niet alleen voor hun leven, maar in veel gevallen zelfs voor de wereldgeschiedenis. En daarom voorbeelden van geloof. Noach, de prediker der gerechtigheid. Hij zou die ark bouwen. Was de bedoeling, hetgeen hij dus ook gedaan heeft. Want de Heer zal dit oordeel brengen over al wat leeft, staat er bij gelegenheid. En we hebben ons vorige keer bezig gehouden ook met vers 6, Genesis 6 vers 6. Toen berouwde hij de Heere, of gewoon en het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Maar ja, wij weten niet zo goed wat aan te vangen met het woord berouw. Komt u verder.
Sorry voor de onderbreking.
Gaat u zitten, zei de rechter. Nou ja. We hebben altijd wat moeite met het begrip berouw. Uit Genesis 6 vers 6, toen berouwde hij de Heeren. Maar dat komt omdat we de betekenis van het woord enigszins zijn kwijtgeraakt. Ik weet niet of het etymologisch verantwoord is, maar als u bijvraagt, rouw heeft iets van doen met trouw. Namelijk het tegenovergestelde. Misschien fungeert het goed als ezelsbruggetje. Want dit woord, dat woord voor berouw, nagaam, duidt aan een verandering. Dat is wat het is, de enige echte betekenis van het woord. En ik zal u wel gezegd hebben, van als de vertalers het positief interpreteren, dan staat er, dan wordt het vertaald met vertroosten en met troost. En als ze het negatief interpreteren, dan vertalen ze het met berouw. Of berouwen, of wat het maar is. En of het goed is of niet, dat maakt nog weinig uit. Zolang wij dit weten, is het goed. Daar gaat het om. Dit is wat moet je even weten. Het berouwde de Heer wil zeggen, de Heer ging een verandering aanbrengen. En nogal grote. Dus trouw wil zeggen dat iets blijft. En rouw wil zeggen dat het dus niet blijft. Daar heb je hem. Het is net zoiets als erven en derven. Het verband daartussen realiseren weinigen zich, maar toch zijn tegenovergestelde begrippen. Maar dat terzijde, want we hebben het vorige keer besproken, de Heer gaat er wat aan doen. De enige vraag die de belangrijke, ik weet nooit wanneer ik die bespreken moet, maar de vraag die overblijft is natuurlijk, waarom doet de Heer dit en waarom doet hij dat bij andere gelegenheden dan niet? Waarom belooft hij zelfs op voorhand dat hij het nooit meer zo zal doen? Want dat komt dan ook nog. Hè. Dus dat, aan het eind van het verhaal, in hoofdstuk 9 of zo zal dat zijn. Maar waarom hier wel? En mijn enige antwoord is, omdat dit meteen een illustratie is, niet alleen van dat de Heer wel degelijk zal oordelen in de toekomst, definitief, over al wat hij gemaakt heeft. Maar mocht u denken dat dat onmogelijk is of zeer onwaarschijnlijk, dan hebben we nu een precedent. U weet hoe je dat schrijft, toch? Oké, dat is goed. Dan hebben we nu een precedent. Dat wil zeggen, het is al eens eerder gebeurd. Dus waarom zou het niet nog een keer gebeuren? Maar het andere is dat dit niet alleen een precedent is. Dat wil zeggen, een vooruitgrijpen op de toekomst, dan wel een afbeelding van wat in de toekomst zal gebeuren. Het is tegelijkertijd een uitbeelding voor ons, de toenmalige mens ook trouwens, van wat in het verleden al ooit gebeurd was. Door water. Het is trouwens, als u mij vraagt, ook de meest voor de hand liggende verklaring voor het verschijnsel dat de Heer zegt, ik zal dit nooit meer zo doen. Het suggereert dat het toch al eens eerder gebeurd was. En het moet toch geen gewoonte worden, denk je dan. En de Heer zegt, nou, dat wordt het niet. Maar de volgende keer is het door vuur. Erg hoopgevend is dat ook niet, moet ik erbij vertellen. Maar toch maar. Maar het is tegelijkertijd dus een echo, noem ik het gemakshalve maar, achteraf van wat al eerder gebeurd was. Daarbij merk ik dan ook nog maar op, in een voetnootje dan maar, dat voor zover wij binnen het christendom, of voor mijn part buiten het christendom, maar in verband met de Bijbel iets leren over symboliek of typologie, of hoe men het maar noemt. Dat is een verhaal apart, dat moet ik even overslaan. Voor zover wij daarover iets leren, leren wij dikwijls dat die typen per definitie voorbeelden zijn. Wij denken dat typen prototypen zijn. En dat typologie zelfs, typologie wordt zelfs in de christelijke traditie, dan wordt theologie gesystematiseerd. En er wordt gezegd, nou ja, typen, dat is wat je vindt in het Oude Testament. En in de vervulling, in het Nieuwe Testament vind je dan de vervulling van die typen. U weet wel, het paaslam, ons paaslam is voor ons geslacht, zegt 2 Korinthe 5, het welk is Christus, staat erbij. En men zegt, kijk, Christus is de vervulling daarvan, maar het type is het paaslam. Uit de paasviering, uit de gezette hoogtijden, de zere, kortom, wat het maar was. En het een is de voorafschaduwing van het ander. Dan moet ik u zeggen dat je dat wat met elkaar kunt afspreken, en als je het nazegt, krijg je een goed cijfer op je rapport, of hoe het maar heten mag. Maar je kunt er wel afspreken, maar het klopt niet. Bovendien, ik kan het bewijzen, want men gebruikt zelfs de termen typen en antitypen. Zo van, het paaslam is het type en Christus is het antitype. En daar bedoelt men mee de vervulling van het type. En dat is, hoe je dat ook keert of wilt, sowieso, nou eigenlijk is het onzin. Het is niet aardig om dat te zeggen, ik weet het, ik ben ook niet zo aardig. Maar antitype is volstrekt hetzelfde als een type, alleen het woord is wat sterker. Dat is de Griekse gewoonte, als men een woord versterkt, dan zet men er een voorzetsel voor. Kan niet schelen welke trouwens. Weet je, die bij de voor de hand ligt. Dat doen wij trouwens in het Nederlands ook. Wij pikken ook maar een voorzetsel en in de toekomst veranderen we dat weer. Hè. Vroeger bemoeiden we ons ergens mee en tegenwoordig ergens tegenaan. Toch? En anders moet ik je nog bezighouden met de merkwaardige Groningse gewoonte dat men op bed gaat, terwijl wij naar bed gingen. Dus dat was toen ik in Groningen terecht kwam even lastig. Toen moest ik op bed in plaats van naar bed. Maar dan bleek dat de anderen gaan te bed. Dus ja, wat voor voorzetsel je gebruikt, antitype. Als je het letterlijk vertaalt, is het tegenbeeld. Hoewel er zijn die vertalen het met voorbeeld. Maar doe maar weer. Maar antitype is gewoon hetzelfde als type. En het type gaat niet al, is niet alleen een type is een beeld, hè, dat weten jullie. Kennen jullie schrijfmachines nog? Zo?
Ja.
Typemachines. Die letters, dat waren, ja, die gingen altijd vastzitten. Tot de uitvinding van het bolletje. Maar die heeft het niet lang gemaakt, want toen kwam IBM met zijn computers. Maar goed. Maar zo'n lettertje, dat heet een type. Dat is namelijk het tegenbeeld, of gewoon een beeld, van wat er later op het papier komt. Je kan het trouwens ook andersom zeggen, want dat maakt weinig uit. Maar het heet nog steeds typografie, enzovoorts. Het probleem met christendom is dat men daar het woord typologie weliswaar kent, maar men verstaat daaronder de leer, want het is een leer, schijnt het, de leer van de geloofsbelijdenissen. En dat is echt waar. Ik kijk moeilijk, maar het is echt zo. In de theologie gebruiken ze gewoon de bestaande woorden, geven daar een totaal andere betekenis aan. En daarom daardoor ontstaat dat de verwarring. Dat is ook de bedoeling ervan, denk ik persoonlijk. Maar dat er zijn, als je denkt de typologie, dan dat gaat niet over het paaslam als type van Christus. Dat gaat over de diverse geloofsbelijdenissen, de loop der eeuwen en de varianten daarin. En waarom ze zo opgesteld zijn en wie dat gedaan heeft. En wat er de achtergrond van was en waarom we ze niet meer gebruiken of juist wel. Het is typologie, dat is eerlijk waar. Dus ja, het blijft wat raar. En dan heb je nog mensen die maken verschil tussen typen en symbolen. Het is me nooit gelukt om daar verschil tussen te krijgen. Ook niet tussen essentie en substantie trouwens. Wat dat ermee te maken heeft, dat zijn grote woorden in de geloofsbelijdenissen met betrekking tot de leer van de drie eenheid van God, hoor. Wel van dezelfde substantie, maar niet dezelfde essentie. Of andersom. Niemand weet hoe het echt zit. Dat zeggen ze ook meteen. Want dit is wartaal, want dit zijn gewoon synoniemen. Je kunt daar geen verschil in maken, enzovoorts. Kortom, als u het anders gehoord hebt, ja, dat zal wel. Het is één grote chaos. Maar Bijbelse beelden, typen, symbolen van mijn part. En als je de verschil in wil zien, moet je dat zelf maar weten. Mij maakt het niks uit. Die zijn uitbeeldingen van andere dingen. Dat zijn metaforen. En of die andere dingen nou in de toekomst liggen of in het verleden, ja, dat maakt niks uit. Echt niet. Je hebt ook beelden die wijzen terug. Niet alleen maar naar de toekomst. Neem niet weg dat heel wat woorden Gods handelen over wat hij zal doen. En het wordt vastgelegd in beelden. Dus het zijn beelden met betrekking tot toekomende dingen. Dat kan zijn. Maar neem niet weg dat ze dikwijls ook terugwijzen naar dingen uit het verleden. En mijn standaard voorbeeld is nog steeds dat paaslam, want dat schijnt iedereen dan te kennen. Ja, omdat het ook zwart op wit staat in de Bijbel. Hè? Ons paaslam is voor ons verslacht, namelijk Christus. Maar u weet toch hoe dat was. Men moest, dat wil zeggen Israël, moest volgens de Levitische wetgeving elk jaar Pesach vieren en dus zo'n paaslam slachten en eten volgens de voorschriften. Maar in de Bijbel staat erbij waarom ze dat moesten doen. En het was niet omdat het praktisch nut had, want enig praktisch nut, kausaal bedoel ik, had het niet. Waarom moesten ze het dan doen? Omdat het, staat erbij, omdat het een herinnering was, als er dan gevraagd wordt, moesten ze zeggen dat het een herinnering was van de uittocht uit Egypte. Heb je dat nog? Dat is het. En waarom moesten ze een loofhuttenfeest vieren elk jaar? Niet dat ze dat deden, maar sommigen denken dat ze dat echt deden. Dat is onzin, maar goed. Maar het staat in de wet dat ze dat zouden doen. En ze hebben het een paar keer gedaan, dat is waar. Maar waarom moesten ze dat doen? Staat er ook bij. Ter herinnering aan het verleden dus. Hè? Ter herinnering dat de kinderen in Israël 40 jaar in tenten, hutten, Sukkot, in hutten, in tenten gewoond hadden in de woestijn. Met andere woorden, het waren beelden van wat in het verleden gebeurd was. En het volgende punt is, maar waarom was het in het verleden zo gebeurd? En waarom moest dat paaslam geslacht worden ter gelegenheid van de uittocht van Egypte? Het allereerste, en waarom moest een volk zo nodig in de woestijn 40 jaar in hutten wonen? Omdat dat een uitbeelding was van toekomende dingen. Dat is het. Het wijst dus allebei de kanten op. En als je dat één keer door hebt, dan ben je helemaal van het idee af. Een type dat is profetisch voor iets dat in de toekomst zou komen of zo. Het is net zo goed een herinnering aan het verleden. Het is tijdloos. Daar gaat het om. En dat is trouwens nogal dikwijls het karakter van geestelijke dingen. Dus tijdloos zijn, dat boven de tijd staan. Het is in ieder geval het karakter van het profetisch woord. Onttrekt zich aan tijd. En dat maakt het voor ons ook zo lastig lezen dikwijls. Omdat we altijd jaartallen en tijdstippen eerst willen vermelden als schema om het in te passen. En dat lukt ons dan zo slecht. En dat komt omdat de Bijbel als woord van God een heel andere structuur heeft. Daar moet je aan wennen en daarom vertel ik het nu. Zomaar even ertussendoor. Nou goed. Noach dus. Natuurlijk, en Noach is een type van Christus. Staat later ook in het Nieuwe Testament. En Noach en die boot daar op dat water, dat doet ons denken, omdat we het al de volgende bladzijde gelezen hebben, doet ons denken aan de Heer Jezus met de zijnen, met zijn discipelen, in één bootje op het meer van Galilea. En de storm stak op. En wat het maar was allemaal, hè. Of de regen stroomde neer en de vloed kwam op. Nou ja, zoiets. Maar in ieder geval, we komen in de Bijbel wel vaker een bootje tegen op zee met doodsgevaar en alles wat er omheen hangt enzovoort. En dat is niet voor niks. Het is bekende symboliek. Oké, typologie, maakt me niks uit. Hè? Nou ja. Maar we hebben het er nog over. Waar we het nu eerst over hebben, is dat wij terecht waren in vers 8 en 9. De pericoop-indeling is wel vaker wat ongelukkig. Hier valt het wel mee. Maar eigenlijk, de eerste zin in vers 9, namelijk de zin, dit zijn de geboorten van Noach, had natuurlijk nog gemoeten bij het voorgaande vers, eigenlijk. Maar dat heb ik u eerder al eens uitgelegd. En wat ik u toen uitgelegd heb, ja, als dat ergens duidelijk is, hoe dat in elkaar steekt, dan is het hier, denk ik. Want wat we nou in de voorgaande versen gelezen hebben, over de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, vers 5, en al het gedissel der gedachten zijn hart het al dagen alleenlijk boos was, en dat het hem berouwde enzovoort, dat komt hierna, na vers 9, opnieuw. En de lui van de bronnensplitsing enzovoort, die zeggen dan, ja, dat komt omdat ze wat slordig verschillende verslagen bij elkaar geknipt en geplakt hebben en aan elkaar geregen in de dagen van de Babylonische ballingschap en zo. Maar ik moet u zeggen, nee, het is precies zoals het er staat. De uitdrukking vertaald met dit zijn de geboorten van Noach is de ondertekening van het voorgaande. En wat er feitelijk staat is dus, dit is het verslag, de bijdrage van Noach, punt. En dat is dus het laatste wat Noach ons althans verbaal meedeelt. En dan met dezelfde naam Noach begint de volgende uiteenzetting. Ik weet niet, ik heb al wel boeken in huis waar, die trouwens hebben geloof ik wel allemaal bladzijnnummeringen. Maar ik heb er ook bij, die hebben dan onder aan de kolom, helemaal rechts onderaan, daar staan er nog een paar woorden los onder. En diezelfde woorden zijn de eerste woorden die aan de andere kant staan. Dus een bladzijn omgeslagen. En de bedoeling is dat je daaraan kunt zien dat die bladzijden achter elkaar horen. Dus de laatste woorden op de ene pagina zijn de eerste woorden op de andere pagina. Heb je dat nog? Dat is een oude methode. Ook als je de bladzijdnummering kwijtraakt, dan nog kun je die bladzijden achter elkaar leggen. En dat schijnt de gebruikelijke methode geweest te zijn, heb ik me laten vertellen door een wijze man, die zo heette, Wiseman. Maar goed, heb ik me laten vertellen, dat schijnt de gebruikelijke methode geweest te zijn bij het schrijven van die ouderwetse kleitabletten. Die werden ook niet genummerd. En daarom is het een puzzel om die dingen achter elkaar te leggen. Je moet de laatste woorden van de ene tablet terugvinden als de eerste woorden van de volgende. In de hoop dat het niet afgebroken is natuurlijk, want dat risico loop je dan ook. Maar goed. Maar zo steekt dat in elkaar. Hier ligt dat er zo dik bovenop. Het eindigen met dit zijn. Dit is de toldood, was het, hè? Van Noach, punt. En dan gaat het verhaal verder op een volgende kleitablet met een wat andere handschrift. Noach was een rechtvaardig, alsof je er nooit van gehoord hebt, maar je kunt daar beginnen te lezen dus. Je kunt het voorgaande als het ware appellen. Je begint gewoon met hoeveelste deel is dit? Deel 3 van het boek of zo. En dan begint met Noach. En gelukkig niet eerst met de beschrijving van de omstandigheden en het weer. Want dan kom je niet door. Hè. Ken je zulke boeken ook? Man, het zal wel literair verantwoord wezen, maar er gebeurt helemaal niks. Hè. Nou ja, een stil leven is het. Nou. En dan langzamerhand verschijnt er iemand op het toneel waarvan je niet weet hoe die heet. Er komt pas 10 bladzijden verder. Wat een getop allemaal. Dat is om kunstmatige wijze de spanning erin te houden. Maar dit begint tenminste netjes met Noach. Volgende verhaal. Dat wordt dus niet geschreven door Noach, maar door zijn zonen. Nou ja, dat vinden we vanzelf dan nog wel verderop. Maar die worden ook meteen geïntroduceerd natuurlijk. Hè. Het begint met, er was eens een man die heette Noach. Zo staat het er niet, maar bij wijze van spreken. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Alsof we het helemaal niet weten. Maar u begrijpt, dit is inderdaad een andere bron. Die lui van die bronnensplitsing zijn ook niet helemaal gek. Ze hebben er alleen iets geks van gemaakt. Maar het idee zelf, ontleend aan Genesis, is in principe volkomen juist. Ja, er zijn verschillende bronnen. Maar het hoort achter elkaar en vormt vervolgens één geheel, één familiearchief. Noach was een rechtvaardig, een oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En dat sluit aan bij waar de vorige kleitablet gebleven was, om zo te zeggen. Want daar staat, en Noach vond genade in de ogen des Heren. Mocht je nou vragen, hoe kan het nou dat Noach genade vond in de ogen des Heren? Dan vertellen de zonen hoe het zit. Namelijk, Noach was namelijk een rechtvaardig, een oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Impliciet. Door het geloof heeft Noach, maar zo staat het in Hebreeën 11. Dat wil zeggen, hij was een gelovig man en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Want leert de Romeinenbrief ons expliciet, God rekent geloof tot gerechtigheid. De Romeinenbrief leert ook, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Dat is hoofdstuk 3, maar hoofdstuk 4, God rekent geloof tot gerechtigheid. En zo wordt Abrahams geloof genoemd. Abraham geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. En vervolgens staat er, en dat geldt voor ons ook. Als wij geloven zijn, rekent God ons rechtvaardig. En de rekenwijze, hoe God dat dan doet, ja, dat wordt in die hoofdstukken van de Romeinenbrief uiteengezet. Maar daar hebben we het nu niet over. Noach wandelde met God. Hij was rechtvaardig, oprecht. In zijn geslachten, dat wil zeggen in zijn generaties, dat zijn er meerdere waren. Per slot, als dit verhaal begint, is Noach een jaartje of 500. Nee, nog niet. Maar zoiets. En die had nog heel wat te gaan. Maar dan staat er, en Noach gewoon drie zonen. Dat zijn de lui die uiteindelijk ook een handtekening onder dit verslag van de vloed schrijven. Want die hebben dit verslag gemaakt. Noach gewoon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. En dan neem ik u meteen maar even mee naar hoofdstuk 11. Daar zijn we 130 jaar en nog wat verder. Na de vloed bedoel ik, maar toen maar. Maar daar staat in vers 10. Oh, daar heb je net zo'n structuur trouwens. Die begint ook met deze zijn de geboorten van Sem. Maar dat hoort natuurlijk achter het voorgaande gedeelte. En dan komt er weer een nieuw gedeelte. Begint ook weer met de herhaling van de naam Sem. Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En dan weet ik niet of u uw rekentuig bij u hebt. Maar als Sem 100 jaar oud is, als zijn zoon geboren wordt, Arfaxad, 2 jaren na de vloed, betekent dat dat Sem zelf geboren is toen Noach 502 jaren oud was. Oh, een rekensommetje. Maar je leest in Genesis 5 nog. Noach was 500 jaren oud en Noach gewoon Sem, Gam en Jafet. Dan volgt daaruit dat weliswaar Sem voorop genoemd wordt, maar dat hij niet de eerstgeborene was. Dat wil zeggen, niet als eerste geboren was. En aangezien Gam later de kleinste, impliciet de jongste, genoemd wordt, betekent het dat de volgorde van die zonen chronologisch was Jafet, Sem en Gam. Maar het eerstgeboorterecht wordt gegeven aan Sem, die 2 jaar jonger was dus dan Jafet. Het is gewoon een kwestie van schriftplaatsen vergelijken. En er is verder geen enkele twijfel over, behalve dan dat men het gewoonlijk negeert. Iets dergelijks doet zich later voor bij de zonen van Terach, namelijk de geboorte van Nahor en Haran en Abraham. Daar zit ook een probleem, de volgorde is namelijk anders dan die daar staat. Ik noem meteen een andere volgorde ook trouwens. Maar goed, dat is pas in hoofdstuk 12 en met dit tempo zijn we daar voorlopig niet. Maar het betekent wel dat het eerstgeboorterecht vaker verwisseld wordt dan je op het eerste gezicht zou denken. En het heeft zo zijn redenen. Maar toen maar. Terug naar Genesis 6. Noach wandelde met God en Noach gewoon 3 zonen in goede volgorde, dus Jafet, Sem en Gam. Maar dat is verder nog niet aan de orde. En er staat er, en de aarde, want u weet als er maar staat, is dat de interpretatie van de vertalers. Er staat gewoon en het woordje maar bestaat sowieso niet in het Hebreeuws. Dus ze mogen het zo vertalen, maar toe maar. Er staat gewoon, en de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En als u nou denkt, dat hebben we hiervoor toch net gelezen. Dan zeg ik, ja, maar dat was iemand anders die het schreef. Zo zit het gewoon. En de aarde was vol met wrevel. Dit is een grappige, maar het is eigenlijk niet grappig. De aarde was vol met hamas. Dat woord staat er. Ja, dat staat er echt. Hamas. U kent Hamas? Ja, Hamas is een acroniem. Dat wil zeggen, die letters zijn de beginletters van een reeks van woorden die ik niet bij de hand heb, die me trouwens ook geen klap interesseren. Maar Het is een afkorting ergens van Hamas, een acroniem heet dat. Maar het woord dat daaruit ontstaan is, Hamas, daarvan zegt men, ja, dat betekent geestdrift, dat betekent vurigheid. En zoek het maar op, dat vind je wel. Hamas maakt wel reclame voor zichzelf, dus daar staat dat er wel bij. Maar dat mogen dan, daar staat in het Arabisch betekent het dat. En dan moet ik zeggen, ja, dat is mij een worst. Maar, want kijk, in het Hebreeuws, dat is veel basaler dan Arabisch nog. In het Hebreeuws wordt het vertaald met wrevel, namelijk geweld. Niet maar geestdrift, maar meer dan dat, geweld. En dat is wat wrevel is. De aarde was vervuld met geweld. Alleen ja, daar maakt Hamas geen reclame voor. Nou ja, niet naar buiten toe. Intern uiteraard wel. Ze weten heel goed wat het betekent. Het is een gewelddadige organisatie, toch? Ja. Nou ja. En daar weet het ook zo. Ja. En daar onderscheidt het zich weer van andere zogenaamd Palestijnse organisaties. Maar goed, dat is onze afdeling verder niet. De aarde was vervuld met geweld. En dan weer, en God zag de aarde. Nu is en vertaald met toen, maar ja, het blijft gewoon hetzelfde. En God zag de aarde en ziet, zij was verdorven. Als ik zo'n zin lees, dan ben ik meteen ook weer in Genesis 11. Waar staat dat de Heer de aarde eens bezag en wat men daar toch allemaal aan doen was in Babel. En toen zei de Heer, kom aan, laat ik daar maar een eind aan maken. En hij nam de uitdrukking kom aan over van de Babyloniërs, van de mensheid zelf. Die zeiden, kom aan, laten we stichelen strijken en een toren bouwen. En toen zei de Heer, die het is bekeken, want zo staat het, die zei, kom aan, laat ons nederdalen enzovoort. En daar een eind aan maken. Ik vind het wel grappig. De Bijbel is echt wel vol met humor, hoor. Ja. En hier ook zoiets. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven. Zal ik u wat anders vertellen? Dat hoor je nergens. Dat is dit. Het impliceert eigenlijk dat, hoewel het zo is dat Gods ogen de ganse aarde doorlopen, want dat staat nog eenmaal in een van de psalmen en zo, dat het toch maar incidenteel is, blijkbaar. Dat God het wat serieuzer doet en denkt, moet ik hier of daar soms misschien iets corrigeren? Of wat bijsturen? Dan moet ik eerlijk zeggen, dat die gedachtegang die ontleent ik niet aan dit vers, maar gewoon aan de verschijnselen in de geschiedenis. Daar kun je dat uit opmaken. Waarom doet de Heer maar alleen deze keer zo'n vloed? Dat is toch incidenteel? Of waarom stuurt hij Jona naar Nineveh? Dat is toch incidenteel? Ik roep maar wat, hè. En het is natuurlijk mooi, dit is voor de refo's onder u. Dat mogen nou zo zijn dat Luther of voor mijn part Calvijn zelfs, dat hij door God gezonden zijn om de reformatie tot stand te brengen. Maar had de Heer dan niet kunnen voorkomen dat het ooit nodig was om zo'n reformatie te brengen? Nou, misschien wel, maar dat heeft hij niet gedaan. Kortom, de Heer heeft het lange tijd laten geworden. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of het is toeval dat mensen als Luther en Calvin aan een bel trekken. Klokkenluiders werden ze, om zo te zeggen. Of de Heer heeft ze gezonden. En we zien allebei, maar dan nog. Ja, daar kan je misschien nog op promoveren dan, dat het allebei zo is. Maar dan nog. Het is dan toch incidenteel. Waarom is het dan niet eerder? Waarom heeft de Heer dan die Johannes Hus dan niet een handje geholpen? Of twee handen geholpen? Laat ik ze maar niet allemaal proberen te doen, want dat gaat toch niet. Maar hoezo? Wat is dat? Het is toch maar bij gelegenheid. En als u mij vraagt voor zijn doel, om te zorgen dat God zelf zijn beloften zal vervullen, voor de rest laat hij het ook maar lopen. Dat is het. Het is de verantwoordelijkheid van de mens. Ook van uw eigen leven. Daar maak ik mezelf ook niet populair mee in evangelische kring, maar vooruit maar weer. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Er zijn mensen die denken dat je dat niet hoeft te doen. Je kunt gewoon gaan zitten wachten tot de Heer wat doet. En dan je bent zo passief als wat. Nou ja. Nee, daar zou ik een avond mee kunnen vullen, maar ik moet het. Nee, met voorbeelden ook, maar ik bedoel ook fundamenteel. Eigenlijk is dat het linkse gedachtegoed, het socialistische gedachtegoed. Van er is daar boven ergens, er mag boven ons en die is verantwoordelijk voor onze levens. En als we God niet hebben, dan moet het de overheid wezen. En God hebben we afgeschaft. En dus moet het de overheid zijn. En dat moet dan nog geregeld worden. Toen hebben we de grondwet uitgevonden. Een ding wat vroeger echt nooit bestond. Maar toen hebben we nodig een grondwet. Bij gebrek aan een god moesten we een grondwet hebben. Ja, in Amerika ligt dat een beetje net aan elkaar. Is net, maar goed, maar toch, in principe werkt het zo. En een handvest voor de rechten van de mens. Want dat bestond vroeger ook niet. Mensen hadden geen rechten. Hoezo? Waar moet je die verzilveren dan? Bij wie moet je dat... Hè? De mens. De rechten van de mens zou je moeten halen bij iemand die hoger is dan de mens. Maar die hebben we niet. Dus ja, je kunt daar allemaal niks mee. Het is allemaal praat. We maken elkaar dat wijs. Enzovoorts. Maar we vinden dat de overheid er wat aan moet doen. En dan sturen we zo'n meisje die in de inrichting thuis hoort eigenlijk. Die sturen we naar... Nou ja, uit Zweden. Sorry. Ik moet daar gewoon niks over zeggen, maar het is een bespottelijke situatie. Iemand moet wat doen aan het weer. Jemig. Hoe verzinnen ze het? Enzovoorts. Want dat moet geregeld worden. Want we hebben geen God die er om kijkt. Dus dan moeten wij zelf zorgen voor het klimaat. En voor het milieu. Enzovoorts. Nou ja, uit zo'n milieu kom ik niet. Nou ja, laat maar zitten. Allemaal gedoe. Maar men is er zelf van. En God laat dat ook gebeuren. En rekent je er ook op af. Dat is de prediking. Er staat gewoon, heel Bijbelboek gaat erover. Hij zegt, je moet het niet zo hoog grijpen, je bent niet verantwoordelijk voor de wereld. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, om daar wat van te maken en voor de rest is niet te doen. Dat is de prediker. Je kunt de mens niet veranderen, je kunt de wereld niet veranderen, met geen mogelijkheid. Je moet zorgen dat je zelf je leven op orde krijgt. En er wat van maakt, zolang het kan. Want de dagen komen dat het niet kan. Dat is... wat daar staat. En er staat er ook bij. En aan het eind van het verhaal zul je verantwoording moeten afleggen aan je schepper. En zo is het. Dat is weliswaar erg fundamenteel. Maar ja, daar hebben we toch juist behoefte aan. Aan dat fundament. Dat gaat er nog niet eens over het evangelie. Maar dat maakt er onderdeel van uit vervolgens. Maar dit is de basis van het hele verhaal. En bij gelegenheid grijpt God in, omdat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Dat is wat het is. En hij zorgt dat het ook gebeurt. En hij demonstreert, een van de belangrijkste dingen is dat hij demonstreert in de loop van de geschiedenis wie hij is. En vooral dat hij betrouwbaar is. En dat je hem op zijn woord kunt geloven. En God zegt, ik maak een eind aan deze hele wereld. En dan denk je, dat kan toch niet? Nou, dan moet je eens kijken. En de Heer stuurt brengt zo'n vloed over de gehele mensheid. En dan krijg je theologen, wie anders? Krijg je theologen die gaan eruit vinden dat het met die vloed wel meeviel en dat het een plaatselijke overstroming was. Enzovoort. Ga daarop afdingen. Logischerwijze, dat is wat er gebeurt. Nou ja, dwaze mens. enzovoort. Ik hoor nog de man vertellen over... Ja, er was een volkje, een soort nomadisch volkje... dat onder leiding van ene Jozef uit Egypte vertrok. Weggelopen slaven. En eerlijk, ik vergis me wel eens met namen, maar nu niet... Dat was het verhaal. Voor de radio werd daarover gesproken. Over de oorsprong van het Joodse volk enzovoorts. Niet door een Jood, maar iemand anders dan. Hè? En het was een nomadische een verzameling weggelopen slaven. Onder leiding van ene Jozef. Grapje. Dat was echt wel, hè. En die kwamen dan enzovoorts. En dat het een volk was van een paar miljoen mensen. Nee, 600 zoveel duizend mannen alleen. En dan de vrouwen. En niet te vergeten de kinderen van een volk dat zich ontstellend snel vermenigvuldigde. Want dat is de voorafgaande geschiedenis. Brengt je toch op een voorzichtige schatting. Ik niet alleen, maar dat is een algemene schatting. Van zo'n 3,5 miljoen mensen. Nomadisch volkje. Die hebben de hele wereld, zijn de hele wereld overgetrokken. En het waren niet de Joden trouwens. Het was Israël. Het waren niet de Joden. Het was Israël. Dus, nee, dat is niet hetzelfde. Kom op. Ken uw geschiedenis. Begrijp je wel? Men redeneert aan de weg. En, maar God demonstreert. En de mensen, nou, dat valt wel mee. Hè? En het dood door de Schelfzee, de Golf van Aqaba. Je kan het makkelijk nakijken, dat moet daar geweest zijn, de Golf van Aqaba. Je kunt er gaan staan. Ik heb er gestaan trouwens. Ik kan niet anders, het moet hier geweest zijn. Je volgt gewoon wat de Bijbel zegt, dan was het hier. Makkelijk zat. En dan zeg maar, ja, maar daar kan je niet door. Dat is onmogelijk. Nee, er moet ergens een meertje geweest zijn, want het gebeurt wel eens vaker, dat de wind van de bepaalde kant komt, dan staat er een gebied onder water, enzovoort, en in Egypte nog, en daar zijn ze dan doorgetrokken. En daar moet dan ook dat hele Egyptische leger in verdronken zijn. Enzovoort, ik blijf het grappig vinden, zulke het is banaal, het is ook om je boos over te maken, maar dat heb ik al zoveel decennia gedaan, dus nu lach ik er maar om. Als mensen zich belachelijk willen maken, moeten ze dat maar doen. Ja, het is gewoon idioot. God heeft grote werken gedaan, dat is ook wat bezongen wordt in de loop van de geschiedenis, enzovoorts. Nou ja, en hetzelfde geldt voor iets wat we hoofdstukken verder ook tegenkomen, namelijk de ondergang van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboegim. En men zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Nou, je kunt er naartoe, de wegwijzers staan erbij, je kunt er gaan bezinnen. En de zwavel ligt er nog. Nou ja, dan moet je goed zoeken, want wij hebben een heleboel meegenomen de laatste keer. Maar ja, maar toch maar. Leidt geen enkele twijfel. Sporen zijn er nog. En dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. En dat is wat Flavius Josephus 2000 jaar geleden van schreef. Die sporen zijn er nog. Je kunt het gaan bezien. Als teken van een oordeel van God met vuur uit de hemel. En daarom wordt Sodom en Gomorra in de Bijbel zoveel malen tot voorbeeld gesteld. Voor het uiteindelijke oordeel dat de Heer zal brengen in zijn wederkomst en uiteindelijk op de jongste dag. En hoe dat eruit moet zien, gruwelijk. Maar je kunt het nog gaan bekijken, maar men wil het niet weten en dat is, ja, hoe het gaat. Maar incidenteel doet God dus dit soort dingen. Het is ook demonstratief, dus ook, hè. God zag de aarde en ziet, let op de klemtoon, en ziet, valt niks anders te zien. Ziet, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven. Aansluitend bij dat het dwalend vlees was uit vers 3 van dit hoofdstuk. Alleen nu gaat de geschiedenis dus verder en wordt verteld wat hiervoor niet beschreven was. Daar staat dan, daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met amas. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Dat wil zeggen, de hele aarde wordt verdorven en alles wat daarop woont. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult, 300 ellen zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. En gij zult een venster aan de ark maken en zult haar, want de ark blijkt vrouwelijk ding te zijn, en zult haar volmaken, of volmaken, tot 1 el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen, zal het zijn, maken. En waarom moest hij een ark maken? Nou, want ik zie ik. Zie dat het demonstratief is. Zie ik. Ik, de Heer. Ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven, maar met u zal ik mijn verbond oprichten, enzovoorts. En het vervolg daarop lees je in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde, de ark toebereid, in welke 8 zielen, of wat er maar staat precies, behouden werden. Heb je dat nog? In het geloof van Noach is de oorzaak geweest van zijn redding, maar ook die van zijn familie, uiteraard. Nou ja, die wordt ook geacht gelovig te zijn, uiteraard. Maar als Noach die ark niet gebouwd had, hadden die andere leden van zijn familie aan hun geloof ook niks gehad, want als er geen ark is, zouden ze ook verdronken geweest zijn. Waarom ik dat zo zeg? Nou ja, omdat dat een Bijbels gegeven is. Als de Heer Jezus Christus niet een gelovige was geweest, zouden wij niet behouden geworden zijn. En daarom zegt de Bijbel dat ook als wij behouden worden door geloof, en omdat wij geloven, is het toch dat wij behouden worden uit het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus Christus, staat de vertaling. Want ik ken geen andere Nederlandse vertaling waarin die uitdrukkingen goed vertaald zijn. Namelijk die van het geloof van Jezus Christus. Andere vertalingen hebben ervan gemaakt geloof in Jezus Christus of geloof aan Jezus Christus. Maar dat is ons geloof. Maar dat staat er niet. Het gaat daarover dat Jezus Christus zelf een gelovige was en dat dat gevolgen had voor zijn werken, want ook hij was door goddelijke aanspraak vermaand om iets te doen en dat is wat hij gedaan heeft. En zo is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, zegt Hebreeën 5 dan. Heb je dat nog? Dat is een onderwerp apart, dus dat is waarom ik het niet opzoek. Want dan kom ik natuurlijk in Genesis 6 ook niet meer terug. Maar onze zaligheid is, laat ik het zo anders zeggen. Romeinen 1 en Romeinen 3 beschrijven het. En daar staat dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. En dat die rechtvaardigheid Gods is uit het geloof van Jezus Christus en komt tot allen en over allen die geloven. Waar dus staat dat het geloof van Jezus Christus de oorsprong is van de zaligheid en anderen krijgen aan die zaligheid deel op grond van hun geloof in Jezus Christus. Nou ja, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, dat hoef ik allemaal niet te weten. Als ik maar weet dat ik een plekje in de hemel heb en zo. Dan moet ik u zeggen, ja, daar kun je niet zeker van zijn als je niet weet hoe het geregeld is. Nou, dit is hoe het geregeld is. Het is de Heer Jezus die als dienstknecht Gods gestalte heeft gegeven, want dat is het mooie woord ervan, aan het plan Gods, aan het woord Gods, en dus deze weg tot zaligheid bereid heeft. En dat is het. En dus wordt hij voorgesteld als de gelovige. En zijn geloof wordt beschreven als een rechtvaardigheid. Want het is rechtvaardig om te geloven. En vandaar dat Romeinen 5 erop ingaat. Hij zegt dat door een onrechtvaardigheid, door de onrechtvaardigheid van die één, namelijk Adam, velen tot zondaren gesteld zijn, of wat er maar precies staat. Maar dat door de rechtvaardigheid van één, dat is Christus als de laatste Adam, velen gerechtvaardigd worden, of wat er maar precies staat dan. Of door de ongehoorzaamheid van die één tegenover de gehoorzaamheid van die andere. Kortom, de Bijbel maakt daar een groot punt van. Jezus Christus als de gelovige. Niet als de religieuze, want dat is een heel ander ding. Als de gelovige. Die trouw was aan het woord van God. Zo trouw dat hij ermee vereenzelvigd wordt. En wij algemeen binnen het christendom gewend zijn aan het idee dat hij het woord van God is. Zonder dat we ons realiseren dat dat een ordinaire metafoor is. Nee, ik bedoel gewone, reguliere, hoe zeg je zoiets, metafoor. Maar ja, met metaforen hebben de theologen grote problemen gehad altijd. Echt? Het wordt nog steeds moeilijk om te zeggen dat als de Heer zegt, neemt eet, dit is mijn lichaam, dat dat een metafoor is. Ja, zelfs Luther kon dat niet zien. De kwestie van het van de avondmaal. Man, er is wat omgevochten in de dagen van de reformatie. Of je dat letterlijk moest nemen. En hoe dan brood verandert in bloed, in vlees. En wijn verandert in bloed. De Rooms-Katholieken denken dat het nog steeds zo gebeurt. Enzovoort. En die begrijpen niet. En Luther ook niet trouwens. Calvin weet ik niet zeker. Goed, die had er weer een andere opvatting over. Maar dat gaat over de kwestie van of dat een metafoor is. Maar dat drong nauwelijks bij ze door. Beeldspraak dus. Zo van, dit is een beeld van mijn vlees. Dit is een beeld van mijn bloed. Enzovoorts. En Christus heet het woord van God. Dat klopt, al staat dat niet in Johannes 1, maar in Openbaring 19. Zijn naam is het woord Gods. Staat er minder vaak dan je denkt, maar vooruit. Maar dit is een metafoor. Het betekent dat als je terechtkomt bij het woord van God, in welk aspect ook, dan kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. Omdat het woord over hem spreekt, enerzijds, maar anderzijds, God spreekt in zijn woord over toekomende dingen, maar al die toekomende dingen worden tot stand gebracht door Jezus Christus. En daarom heet hij het woord van God bij gelegenheid. Maar zo'n stijlfiguur, volgens mijn juffrouw Nederlands, heet een metafoor. En als je nog meer stijlfiguren wil, oké. Zo'n boek vol met stijlfiguren uit de Bijbel, dus dan kan je nog even. Echt maar, dat zijn de dikste boeken die ik heb. Stijlfiguren in de Bijbel. Ik bewonder degene die zoiets schrijft, ik snap er alleen de zin niet van, maar doe maar. Ik vind het voldoende om te zeggen, zo'n boek heb ik. Dus dan kun je nog even. En dat vind ik voldoende, eigenlijk. En als u weet welk boek, als u wil weten welke dat is en waar je het krijgt, dan vertel ik u dat wel. In de stellige overtuiging dat je er ook niks aan hebt. En dat je met verbazing het doorbladert, honderden bladzijden. Hoe kan iemand zoiets schrijven en wat moet ik ermee? Maar ja, maar je wordt er wel van doordrongen dat de Bijbel vol staat met metaforen. Ja. Goed, nou en nou weer terug naar waar wij waren. Gij zult u een ark maken van goverhout. Hetgeen mij er meteen toe brengt om te zeggen dat heel die ark ook een soort metafoor is. Nou ja, hij is, die Ark Zij heet het, is werkelijk gebouwd geworden, natuurlijk. En als iemand zegt, nou ja, dat is een ideale afmeting voor één schip, want dat heeft men dan uitgevonden, dan kun je op wachten dat iemand zegt, een schip bouwen, 300 L en bij 50 en 30 hoog, dan kan je wachten dat iemand gaat zeggen, het is het woord van God, dus als je een boot bouwt, moet je die verhoudingen, dan, ja, daar kun je op wachten. Of dat zo is? Nou, misschien wel. Mij maakt het geen bal uit. Want ik ben van mening dat het niet gaat om de zeewaardigheid van het schip. Of om of die wel goed vaart. En of die wel een goede voorkant heeft en een goede achterkant. Een goede boeg, zal ik maar zeggen. En hoe heet dat ook weer? Een goede rompsnelheid heet dat, geloof ik. Heet het zo? Weet iemand wat van schepen hier? Heeft mijn rompsnelheid. Dus iets van, je kan met een bepaald schip, kun je maar tot een bepaalde snelheid varen. Daarna wordt het onmogelijk om vanwege de stroming om het schip heen. Als het een auto was, heet het aerodynamica of een vliegtuig. Maar dit heeft met water te maken, dat ligt nog wat anders. Maar zoiets. Maar je kunt zeggen, ideaal. Maar ja, u begrijpt toch dat het ook maar fungeert alleen maar als een vlot. En dat er geen voorkant of achterkant aan hoeft te zitten, want er zit ook geen motor voor of achter, voor zover ik begrepen heb. In ieder geval heeft Noach of zijn familie het ding niet bestuurd. Ze hebben daarin gewoon zitten afwachten. Ze hebben hem nergens naartoe gebracht. Het was onder het motto, blijven drijven in het dobberen. Dit is een klassieke uitdrukking uit de cabaretwereld van de Nederlandse wereld. Blijven drijven en dobberen. Wat de Duitsers doen in een bootje, weet u wel. Maar goed, dat was het dan, het enige. En waar het naartoe gaat, ja, Jelle zal wel zien. Of, het gaat nergens naartoe, dus het hoeft ook niet ergens heen gestuurd te worden. Het hoeft geen stroomsnelheid te hebben. Dus ja, een vlot volstaat. Dan zou het waarschijnlijk, als u mij vraagt, toch handiger geweest zijn als het ding vierkant geweest was. Nou, ik wil het niet te moeilijk maken. Rond mag ook. Lijkt me nog beter. Als het toch niet ergens naartoe gedreven hoeft te worden, dan moet je het ding proberen in balans te houden. Dan kun je beter de lengte en de breedte gelijk houden. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, maar het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Zoiets. En waar de hoeken nogal kwetsbaar zijn, zou ik zeggen, dan maar rond. Als je dat tenminste geregeld kunt krijgen, maar toe maar. Maar in plaats daarvan is het 300 L lang, 50 L breed. 1 op 6. Het is toch langwerpig. En dan 30 L hoog en dan nog met 3 verdiepingen erin ook nog. Dus gemiddeld zo'n 3 lagen van 10 L boven elkaar. Gemakshalve reken ik een L altijd als 50 centimeter. Want ja, er zijn boeken over vol geschreven over hoe groot die L dan geweest zou moeten zijn. Om te komen tot exact de juiste afmetingen van zoiets. Maar ja, ik blijf het een komische discussie vinden, omdat we het ongeveer toch wel weten, met een ruime marge dan. En bovendien, het woord L betekent exact hetzelfde als ons woord meter. Wat betekent ons woord meter? Een maat. Iets wat je geweten, een maat waarmee je meet, dat is het. Dat doen we ermee, meten. En hoe groot dat is, ja, dat zegt het woord niet. Dat kan van alles wezen, maakt niks uit. En dat is de betekenis van het woord voor L ook, dat maakt niks uit, het kan van alles zijn. En dat wij het vertalen met L, ja, dat is omdat men zegt, men had vroeger zo met de onderarm, zo van, van de top van de vingers tot de elleboog. Dan is mijn volgende vraag natuurlijk wiens onderarm. En dan begrijpt iedereen dat dat een kwestie is voor Brussel. Omdat, hoewel de meter geloof ik vastgelegd was in Parijs. Maar daar hadden ze ook niet wat mee gedaan, geloof ik. Maar die hebben ze een keer veranderd. Maar dat doen ze met de wisselkoers ook. Dus, wij waren er net aan toe om een ark te bouwen. Maak u een ark van goverhout. Dat hebben ze niet bij de praxis. Goverhout. Wij, officieel weten we zelfs niet eens wat het was voor hout. Maar goed, misschien heb ik het daar nog over. Maar we beginnen vooraan. Dat is, maak u een ark van goverhout. Het woord is niet ark, het woord is theba. Theba, daarvan weet men ook eigenlijk niet wat het betekent. Dat is officieel, bij Strong en zo, hè. Van foreign origin of zoiets staat er dan. Daar weten ze geen raad mee. Maar wat wij in ieder geval wel weten, is dat het woord dat hier vertaald is met ark, komen wij alleen tegen hier in de geschiedenis van deze vloed. Dan weten we dat het dat drijvende ding is. De theba, de ark. Maar hetzelfde woord wordt gebruikt in Exodus 2, vers 3 en vers 5, voor het biezenmandje, het biezenkistje heet het geloof ik. Dat heb ik altijd vreemd gevonden, biezenkistje. Bij een kist dacht ik aan de sinaasappelkist, aardappelkist, een boekenkist. Ja, maar goed, maar er blijkt een gebreide kist te zijn van biezen. En dat noemen wij dan weer een mand eigenlijk. Een mandje van Mozes. En ja, dat hadden ze dan ook moeten vertalen met ark. Maar het schijnt dat je in een klein arkje, dat het niet bestaat. En dat een ark meteen een groot ding is. Weet ik veel. Het is wat lastig. Maar het heet Theba en het komt verder nergens in de Bijbel voor. De enige twee instanties waar het voorkomt is dus hier, waarbij het gaat om een drijvend ding waarin het een en ander gered wordt. En de andere is in, meteen hier achteraan, volgende Bijbelboek Exodus. En dan gaat het om precies zo'nzelfde ding. Namelijk een drijvend geval waarin het een en ander gered wordt. Nou ja, het een, dat wil zeggen Mozes. Want ik neem aan dat u die geschiedenis kent, hè. En die dreef daar ook maar een beetje over het water van de Nijl of zo. Ook onbestuurbaar. Drijvend iets. En daarna kwam het ding zomaar ergens terecht. Niet op de Ararat, maar deze keer ergens tussen het riet, hè, of zoiets. Nou ja. Toma. De echte betekenis van dat woord Theba is een andere. Dat wil zeggen, het wordt, je kan het inderdaad, maar ik heb het bij Strong niet gevonden, of, maar je kan het inderdaad vertalen met kast of kist of koffer. Niet noodzakelijk met een K aan het begin allemaal, maar toch. Maar dat is niet de eerste betekenis. Voor zover ik kan nagaan, is dat woord Theba. Komen we tegen als Tebua, moet je dan zeggen, naar het schijnt. Maakt mij niks uit. Komt een letter tussen, maar dan zijn het ineens bij elkaar twee letters zelfs. Dan is het zelfs vijf letters in plaats van drie. Maar dat kan. Maar Tebua, en dus gewoon Theba, dat is een woord dat in onze Statenvertaling vertaald wordt met inkomsten. Of inkomst, ik weet eigenlijk niet of het ook in het Engels gebruikt wordt. De inkomst des lands heet dat dan. De oogst, een synoniem voor oogst. Het is een woord ter aanduiding van opbrengst. En waarom we zeggen, we weten niet wat het betekent. U weet, Hebreeuws wordt altijd herleid tot drie letters. Elk woord, dat zijn drie letters. Als het twee letters zijn, is het toch afgeleid van een woord van drie letters. Als het vijf letters zijn, komt het ook van een woord van drie letters. En dit thema is het woord van drie letters. Alleen we komen het alleen maar tegen in deze twee geschiedenissen van Noach en van Mozes. Maar kennelijk, zeg ik dan arrogant, kennelijk is het de wortel van het woord voor oogst, voor inkomst, voor opbrengst. En ik heb er geen moeite mee, want wat doe je met de opbrengst? Die doe je in een kist, een kast of in een koffer. En dat is dus een voor de hand liggende vertaling of opvatting van dat. Eigenlijk heet het dan een toepassing van dat begrip. Het is de opbrengst, maar het kan ook het ding zijn waar de opbrengst in zit. Wat is het? Wat zit er in die kist? Wat is het? Dat is de opbrengst. Dat is teboa, theba. En wat het over opbrengst gaat, ja, hoor eens, de opbrengst was inderdaad in het biezenmandje. Dat was Mozes. En dat niet alleen, het leidde uiteindelijk tot de totale uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. Dat wil zeggen, het leidde zelfs tot de geboorte van een heel volk als opbrengst. Dus ik heb geen moeite met dat begrip. En hetzelfde verhaal vinden we hier natuurlijk ook. Je hebt hier een soort van oogst eigenlijk in de dagen van deze vloed. U kent de oogst uit Matthäus 13. Het oogst van tarwe en onkruid. Onkruid wordt verbrand en de tarwe wordt gebracht in de schuur. Dat is de opbrengst. Nou, dat is hier ook ongeveer. Er komt een oordeel over de mensheid, maar de opbrengst is Noach en de zijnen en al wat er nog maar meer zich in die theba bevindt. En dat is het dan. Dus eigenlijk is er helemaal geen probleem bij. Bovendien, men zegt van foreign origin, staat er dan. Ik spreek het altijd zo uit als foreign, ik vind het leuk. Foreign origin. Maar goed. Waarschijnlijk komt het uit het Nederlands, zeg ik dat met een grijns, want het is natuurlijk toch gewoon ons woord tobbe. En zo noemen we zelfs een schip. Nou ja, oneerbiedig, maar een tobbe. Nou, de Engelse tub mag ook. Een tobbe, dat woord dus het. En daar kan je ronddrijven enzovoorts, maar je kan er ook de opbrengst in gooien. Nou ja, de bier in bewaren, maar goed, doe maar. Dus eigenlijk is er niks moeilijks aan. Het is opbrengst. We hebben het woord ark, ook in het Nederlandse woord ark in de Bijbel, ook in een andere toepassing. Maar dat is de vertaling van een ander woord. En dat andere woord, Ark des Verbonds, heb ik het nu over. Hè? De Ark des Verbonds uit de tempel, het meest heilige voorwerp in Israël. Ja, men noemt dat wel, waarom men het zo plechtig met Ark vertaald heeft, weet ik ook niet. Want als dat woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt, dat is volgens mij nog net in Genesis. Ja, sterker nog, het is het laatste vers uit Genesis, meen ik. Dan is het een kist, zo is het ook vertaald, dacht ik. Maar ik zoek het op, voor de zekerheid. Het is ongeveer het ene laatste woord, in het Hebreeuws weet ik het niet, van Genesis. Daar staat, Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dat kist, dat heet Aaron. Jawel, dat heeft iets met Aaron ook te maken. Aaron, en met licht en wat het maar was, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen, denk ik. Maar het is de doodskist, om zo te zeggen, van Jozef. En u weet hoe het gaat. We komen die kist later weer tegen, want als het volk uit Egypte uittrekt in de Exodus, nemen zij die kist mee. Om alsnog te begraven in het beloofde land, om zo te zeggen. En die kist met het gebeente van Jozef is dan, zal ik maar zeggen, de hoop, het lichtpuntje, Aaron. Het lichtpuntje voor wat later komt. In Jozef liggen namelijk de beloften Gods vast. Want Jozef is nou eenmaal officieel de eerstgeborene onder de zonen van Jacob. Heb je dat? En onder zijn leiding waren ze in Egypte gekomen. Maar met Jozef gaan ze er toch weer uit. Alleen, het was Mozes die ze uitleidde, niet Jozef. Maar Jozef lag in die kist in Egypte. Enzovoorts. En zo'n kist, zo'nzelfde Aaron, is later de Ark des Verbonds. Ze hadden dus twee van die Aarons, van die kisten bij zich door de woestijn heen. Eén met het lichaam, het gebeente van Jozef, en ander met daarin de twee stenen tafelen. In beide gevallen staat het voor wat bewaard wordt in die kist. Wat er al die tijd is, wat meegaat, is de hoop die men heeft, de belofte Gods die vastliggen en die ooit vervuld zullen worden. Dat is wat het is. Maar dat heet ook een ark. Maar in het Nederlands is een ark gewoon een kist. Soms hetzelfde. Ja, we gebruiken het woord ark soms voor een kast of voor een kist. Maar wij kennen het eigenlijk alleen nog maar voor een woonboot.
En toch van de rollen met de joden.
Ja, dat is vreemd. Ik geloof dat ze in de in het Jodendom de wetrollen bewaard in een kast en die noemen ze de ark. Maar bij de Rooms-Katholieken bewaren ze ook zoiets. En dan, maar dat is niet de wetsrollen, de hosties geloof ik. En het gaat dan weer in het tabernakel. Dus als mensen het hebben over het tabernakel, weet je, die hebben de Rooms-Katholieke achtergrond. Want wij protestanten kennen de tabernakel. En het is... Ja, dat is zo. Dat is niet een kastje. Ja. En dan heb je nog... We hebben ook een lied. Die in het ware tabernakel. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daar komt tabernakel voor als onzijdig. Het tabernakel. Het is een Rooms-Katholieke afwijking in het lied. Want ja, verder rest heet het de tabernakel. Maar dat wordt dan ook weer beschouwd als een kastje. Dus het is allemaal wat ingewikkeld. Maar daarom vertel ik het u. Ark, dat is de opbrengst. Dat is wat het is. En het is gewoon het volgende woord in de lijst van Strong nummers. Het is makkelijk zat. Je vindt het vanzelf. Theba. Dus niet, we weten niet wat het, we weten wel wat het is. Het staat voor opbrengst. En dat is de bedoeling ervan. Het overleeft, het wordt gered. Het is de oogst, enzovoorts. Vervolgens lezen wij dat de ark gemaakt moet worden van goferhout. Officieel onbekend. Komt trouwens alleen in dit vers voor. Verder niet in de Bijbel. Maar het dichtst in de buurt komt wat wij noemen een cypress. Dat zijn ongeveer, maar in principe zijn het dezelfde drie letters. Die S van cypress moet je even weglaten. Maar gover, dat is de G, de F of de P en de R. En de cypress krijg je ook zoiets. Alleen het is dan niet de G, maar de C. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal. Het komt daar het dichtst bij. En een cypress is ook maar gewoon een den. Een dennenspare soort. Dus doe maar weer. Ik ben nog even aan het zoeken wat ik nog meer genoteerd heb ooit. Ja. En als je gewoon het woord voor gover houdt, die drie letters. De gimel, de P of de V en de res opzoekt. dan meldt je lexicon, althans een van mijn lexicons, meldt dan, het is taalkundig, is het enkelvoud van Gofrit, dat is vrouwelijk meervoud, Gofrit, Gofer, Gofrit, maar Gofrit wordt vertaald met zwavel. Dat is het woord voor zwavel. De enige verklaring daarvoor die ik ooit ben tegengekomen, is dat het de verwijzing zou zijn naar de hars van de cipres. Dat branden kan. En heb je wel eens een brandend hars gehad? Het is heel vervelend spul. Omdat het nog zo plakt ook nog. Dat is heel lastig uit te krijgen. Enzovoort. Heel vervelend. En het is ook heet. Blijft ook heet. En weet ik het allemaal. En men zegt, ja, dat is het verband met brandende zwavel enzovoort. Het duidt oordeel aan, is het idee. Maar ja, ik zeg het met enige aarzeling, want via een tamelijk ingewikkelde route kom ik terecht bij iets wat dan toch heel voor de hand ligt. Maar ja, dat we hier met oordeel te maken hebben, dat zal ook wel. En meer kan ik er ook niet van zeggen. Of je moet nog verder zoeken. Vanwege die lettercombinaties, maar ik vind het veel te speculatief om daar verder wat over te zeggen. Wat ik er wel over moet zeggen, is dat wij een andere ark kennen, maar dat is zoals gezegd, dat is een ander woord. De ark des verbonds, maar in het Hebreeuws is dat niet ark, hè? Is dat een ander woord. Die wordt ook gemaakt van hout. Alleen, dat was niet goverhout, maar dat was... Sittim. Sittimhout. Waarvan we ook niet weten wat het is. Dat is moeilijk, omdat je uit een zinsverband geen aanwijzingen krijgt voor de betekenis van het woord. Het zijn een soort naam. Je weet alleen dat het over hout gaat, maar wat het dan wezen mag... Je moet het weer terugvinden, zien te vinden in namen voor hout in andere talen of zo, dat het elkaar overlapt. En dat is nog een riskante bezigheid. Maar vandaar dat men bij Goverhout bij Cypress uitkomt. Bij Sittim weet ik het niet. Bij voor Sittim heeft men ook al wat bedacht. Ik ben het alweer kwijt. Maar voor Sittim heeft men alleen maar bedacht. Ze waren toch in een woestijn. Waar haal je dan Sittimhout vandaan? Want het enige hout dat er is, is... Dank u. In wanhoop kijk ik naar mevrouw, die helpt me vooruit. Je hebt er alleen acacia's. Nou moet ik u zeggen dat de acacia's die ik in de woestijn heb zien staan, dat is allemaal van de dunne hout. Zou je weten hoe je daar een beetje fatsoenlijke kist van kan maken. Laat staan staande bedderen voor de tabernakel. Maar toen maar, ik roep maar wat geks. Maar men zegt, het enige wat er groeit zijn acaciahout, dus zal het wel acaciahout zijn. En dat staat dan in de Bijbelse handboeken met plaatjes en tekeningen, u weet wel, die met weinig tekst en veel plaatjes. De bekende encyclopedieën. Ik heb daar verder niks mee. Maar ik weet wel waar het woord Sittim vandaan komt. Dat hangt samen Dat hangt samen met Satan. Ja, dat zijn, die vieze woorden wil ik niet uitspreken erbij. Maar, hè? Maar het heeft iets met, heel netjes zal ik het zeggen, heeft iets met afscheiding te maken. Sittim. De afgescheidene. Maar met een lange ei mag ook. Dat is Satan. Jawel, dat is shit, is het in het Engels. Maar specifiek kan ik er niet bij worden. Maar het is dus spul waar je feitelijk niks aan hebt, wat weggedaan wordt. Maar dat zit in de hand van die ark des verbonds. Werd compleet overdekt met goud, zodat je van het hout niks meer zag. Het was er wel, maar het is weg. Nee, dat is een beeld van dood en opstanding, maar dat hoef ik nu niet uit te leggen. Maar ik zeg het maar even erbij. En hier heb je goverhout. Ja, wat voor hout het ook was. Er staat gewoon Gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek, zodat je van het hout ook niks meer ziet. Het verdwijnt dus wel. En dat is de aard van oordeel in het algemeen. Het vindt wel plaats, maar het verdwijnt daarna ook weer. Waarbij ik moet zeggen, dat pek, dat is natuurlijk ook problematisch geweest voor de vertalers ook. Want voor zover wij weten, nou ja, pek, het woord wat hier gebruikt wordt is kafar. En kafar wordt beschouwd niet als pek, hoewel er verwantschap is tussen die woorden, met de K en de P, of de K en de F. Maar het is hars, maar wel hars, wel iets waarmee men het een en ander bedekt ter bescherming. En wij gebruiken hars nog steeds voor dat soort doeleinden, om iets te bedekken bij wijze van lak of bij wijze van bescherming. En inderdaad om iets waterafstotend te maken enzovoort. Hoewel we daar natuurlijk allerlei andere, veel ingewikkelder chemische samenstellingen voor hebben tegenwoordig. Waarvan ik dan ook niet weet in welke mate zich daar dan toch hars in bevindt. Van welke soort dan ook. Maar goed. Maar algemeen is het idee, niet pek, maar hars. Hebben we nog geen pek in de Bijbel? Jawel, maar pek heet zeefet. En kom je tegen in Exodus 2. En het wordt, dat vanwege die andere theba, dat mandje. En dat wordt vertaald met lijm. Bovendien kennen we ook nog de lijmputten enzovoorts. Enzovoort. En dat is pek. Maar hier is het iets anders. Hars. Bovendien, het woord kafar kennen wij trouwens gewoon in de betekenis van bedekking. Want het is het standaardwoord ook voor verzoening. Daarmee ook voor de kaporet, kafaret, kafar. Dat is het verzoendeksel namelijk. Nou ja, wij noemen het zo, verzoendeksel. Driemaal woordwaarde bij Scrabble, maar goed, verzoendeksel. Staat niet in je woordenboek, verzoendeksel. Dat is twee keer hetzelfde. Want verzoen is de vertaling van het woord deksel, kafar. En omdat het verzoening uitdrukt, hebben ze twee keer vertaald, dat woord. Maar dit is dit woord, kafar. Het is bedekken. En bedekken in de zin van iets wegdoen, ook in de zin van zand erover. Begrijp je me goed? Ook ik heb vroeger geleerd, ooit, ik weet niet waar en van wie, dat in oud-testamentische tijd werden zonden bedekt, maar in nieuw-testamentische tijd worden zonden weggedaan. Bij nader inzien, ik kan het verschil niet vinden. Het is gewoon hetzelfde. Het wordt bedekt, namelijk weggedaan. Vandaar dat de uitdrukking, dus ook Romeinen 4, vandaar dat de uitdrukking van David in een der psalmen, wel gelukzalig de man wiens zonden vergeven of wiens zonden bedekt zijn enzovoorts, dat die uitdrukking wel degelijk op onze tijd van toepassing gebracht wordt in het Nieuwe Testament. Het is gewoon hetzelfde. Hoe verdwijnen dingen door ze te bedekken, te begraven, wat dan ook maar. Zand erover, dat is wat gebeurt. En dat heet kafar. En wij vertalen het, als het uitkomt, vertalen wij het met verzoenen. Want verzoening wil ook zeggen zand erover. En begrijp je me goed? Impliciet spreek ik nou dus ook over de dood, hè? Het is weg. Dood en begraven. Zand erover, zeggen wij dan. Maar dan is het weg. Niet dat rakelen we later weer een keer op. Dat is niet het idee. Het is wel degelijk weg. Wiens zonden bedekt zijn. Had ook kunnen zijn verzoend zijn. Het is maar hoe je kafar wil vertalen. Enzovoort. Maar dat is wat het is. Spreekt dus wel degelijk over verzoening. En het oordeel is achter de rug. En ook het toch zeg. Nee, ga ik niet verder op in. Hoe dan ook, de boot die wordt bepekt, dat wil zeggen, die wordt zeewaardig gemaakt, maar het spreekt natuurlijk tegelijkertijd over profetische dingen over een verzoening die tot stand zou komen. En daarna lezen wij bovendien gij zult hem maken al dus, namelijk 300 lang en 50 ellen breed, want op een of andere wijze, op een of andere wijze noemen wij de grootste afmeting horizontaal de lengte en de kleinere afmeting horizontaal de breedte. Dus tweedimensionaal is de grootste, heb je twee dimensies en de grootste noem je de lengte en de andere noem je de breedte. Zo, ja, zo is het. Hoe wordt die man nog hoor zeggen? Hij is 1,80 meter breed. Over iemand anders. Nogal lang, 1,80 meter. Breed was het. Nou ja, laat maar. Maar het is 300 lang en 60 breed. 360. En dan nog 30 hoog. Wat je moet doen is gewoon die getallen opschrijven en vragen wat je ermee moet en wat je ermee kunt. En het antwoord is, heb ik niet bedacht, maar dat is toch redelijk bekend. Je komt namelijk uit bij de letters Shin, Nun en Lamed. Voor mijn part de S. En de N en de L. En dat is het woord Lashan. Lashan mag ook. Dan krijgt het een ander stroomnummer, maar blijft gewoon hetzelfde ding. En Lashan, dat betekent zoveel als heen en weer bewegen. Wat toch wel aardig is voor een schip. Toch? Maar het wordt specifiek gebruikt voor de beweging van de tong. En Lashon is ons woord language. Is dat ons woord? Ja. Lange. De taal. Taal. Lashon. De taal. Want het idee is, dat is de symboliek van het geheel, dat men redding vindt in het woord of door het woord. Door wat God gesproken heeft. Dat is het idee. En daarom zijn die maten, zoals u mij vraagt, want voor de rest kan ik op geen enkele wijze enige zin daarin zien. Waarom het 300 lang en 50 breed moet zijn. Een schip? Ja, maar het is niet een schip. Het is een vlot. Iets dat vlot, dat is een werkwoord, hè. Wat doet hij? Vlotten. Drijven namelijk. En dat is al wat hij hoeft te doen. In afwachting van. Het hoeft niet een bepaalde kant op. Geen voorkant, geen achterkant of niks. Hij is langwerpig. Dat kan zijn. Het kan zelfs ook nog gewoon ovaal zijn natuurlijk. Want dan hou je toch dezelfde mate. De echte vorm weet je dan nog niet. Maar goed, voor het gemak hou ik het dan toch maar. Hoe heeft die man dat gedaan ook alweer, die ark nagebouwd heeft? Toch maar een soort ronde boeg, geloof ik. Ja, ja. Heeft hij een spiegel aan de achterkant? Is dat plat of is dat ook?
Het is hetzelfde voor en achter.
Voor en achter hetzelfde, ja. Ja, de Bijbel zegt dat niet, dus je kunt doen wat je wil.
Ja, ik ben er wel eens op geweest. Verschillende keer op de oude en de nieuwe ligt gewoon ergens om in te plaatsen, vlakbij. Ik weet niet hoe dat dan heet. Of het dan in Amsterdam.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Wij hadden in de buurt en dat is die hele grote is van YouTube die ik ja. Kon te wachten.
Je kunt doen wat je wil.
Wel die andere kleine zijn, want die grotere ligt in.
Maar het wordt dan toch altijd geïnterpreteerd in zo van in de vorm van wat wij een schip noemen en hoe wij een schip bouwen. Met een voorkant en achterkant. Of althans met het idee dat het in lengte richting van A naar B zou moeten gestuurd, getrokken worden of wat dan ook maar. Maar ja, dat is helemaal niet de bedoeling van het ding geweest. Dus dat weet ik ook. Ik weet alleen dat hij langwerpig was in de verhouding 1 op 6. Daarna vragen je af, hebben ze het ding dan niet teruggevonden? Dan zeg ik, nou, oh, ze hebben hem zo vaak teruggevonden. Oh, zo vaak. Althans, nou ja, kun je daar iets aan aflezen? Nee, iets langwerpigs, jawel. Maar ja, dat staat in de Bijbel. Dus 1 bij 6. 50 bij 300, dat is wat het is. En meer kan ik daar niets van maken. Moeilijker wordt het pas daarna, als er staat... En venster, natuurlijk een venster en een deur. Er moet toch licht in komen. Daarvoor heb je een venster. Als u mij vraagt, is dat gewoon een dakraam, hoor. Bovenin. Een venster is voor... Het is nog niet om naar buiten te kijken of zo. Naar boven dan maar. Er moet licht in komen. Anders is het stikdonker erin. Dus een venster... Ik beschouw het als dakraam. Daardoor worden later ook die kraai, of hoe heet zo'n beest, een raaf uitgelaten. En de duif, weet je nog, bij gelegenheid. En dan heb je aan de zijkant een deur. Ja, je moet er toch in. Dus er is een deur. Op welk niveau die deur ergens is, weet ik ook niet. Ik heb daar geen verstand van, dat maakt mij ook verder niet uit. Maar dat is het. En dan staat er, en gij zult haar, vers 16, volmaken tot een elle van boven. 1 el van boven. Ja, dit wordt iets ingewikkelds, want waar gaat dat dan over? Je moet de ark bouwen 300 bij 50 bij 30 hoog. En je moet hem voltooien tot een L van boven. En natuurlijk zijn er dan die zeggen, nou dan was je maar 29 hoog. Toch? Valt er een L af. Of wat? Wat moet je ermee? Nou. Mijn korte verhaal, want dat heeft niet zoveel zin om er lang bij stil te staan... Mijn korte verhaal is dat ik denk dat het ding van boven inderdaad maar 1 el breed was. Helemaal aan de top. En dat dit drijvende gevaarte geen rechte wanden had staande, maar schuin naar boven toe. Zodat er een plat dak op zit van 1 el breed. En iets anders kan ik niet bedenken. Ik denk er al jaren over. Maar over wat je daarvan moet maken. En dat is het enige wat ik ervan bedenken kan. En natuurlijk, er zijn anderen geweest die hebben ook bedacht dat het misschien schuine wanden waren. Dat is ook zo. En dan krijg je te horen, ja, dat is wel zo handig. Beslotte zijn voorbeelden zat van ook schepen. Nou ja, vroeger vooral, die schuin naar binnen lopende zijwanden hadden. Van die grote zeilschepen uit, van een paar honderd jaar terug. Maar ja, waarom was dat zo? Dat was niet voor de zeewaardigheid, dat was omdat ze belasting moesten betalen voor de grootte van het dek. Grootte van het schip, voor de belasting, passage, tol... werd gemeten aan de hand van de lengte en breedte van het dek. Dus zoals ze een klein dek hadden. Dus vandaar die wanden naar binnen stond. Serieus. De mens is altijd strijdig, in strijd geweest met de overheid en met de belasting, met de tolgader. En dat is tot vandaag zo. Ik vind het komisch. Weet u nog dat we ooit allemaal zo'n station wagon hadden? Hoe heet zo'n ding? Station wagon in goed Nederlands. En dat we ineens allemaal een verhoogd dak in moesten hebben. Want er moest een blok in, dat had nog een naam ook, een blok van zus. Of een blok van die of die. Een blok, er moest een blok in passen van zo lang, zo breed, zo hoog. Dan was het een stationwagen, kreeg je een grijs kenteken op en dan betaalde je minder belasting. Een paar jaar later hebben ze dat hele idee van een grijze kenteken afgeschaft. Nou ja, het bestaat nog maar alleen voor bedrijven. En niet voor mij, ook niet voor mijn bedrijf, want dan moet je weer btw-plichtig zijn. Dus ik moet de volle met belasting betalen. En wij als stichting moeten dat dus ook op onze voertuigen, enzovoorts. Maar ja, dat is de overheid. Ze regelen wat en dan verzin je iets om er onderuit te komen. Dan verhoog je toch je dak. Toen reden ineens al die stationwagens op met zo'n blikken verhoging op het dak. Dat was alleen maar voor de belasting. Want zo'n blok moest er één kunnen. Maar je bent wel achterlijk als je ermee ging rondrijden. Dat was niet de bedoeling. Maar ja, zoiets. Maar schepen met een toelopende man naar boven, ja, dat kan allemaal. Ik weet niet meer waar hij vandaan... Misschien kwam het wel bij Weinrep vandaan. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar als men een beetje zoekt in de mystiek, zal ik maar zeggen, of in de typologie, ik zeg liever in de typologie of symboliek, dan dient zich het beeld aan van een langwerpige piramide. Van 300 lang, 50 breed, met de wanden toelopend naar boven, en dan bovenin, niet de wanden bij elkaar komen, maar een L van boven. Je krijgt dan in ieder geval een nogal bijbels beeld. Of die ark zo was, ik weet het echt niet. Dat weet ik echt niet. Net zoals dat heel wat details van de zogeheten tabernakel niet vermeld worden. Veel wel, maar een deel niet. Zodat je niet met zekerheid kunt zeggen, kijk, zo was het. En dat is met die ark ook. Je moet alleen, je hebt iets van 300 lang, 50 breed en 30 hoog. En dat was het dan. Maar ik denk inderdaad dat je aan de bovenkant één venster hebt en dat er ook statig een L van boven, maar ik denk dat daar ook het venster zit. En dat is het dan. En dat in dat schip, in dat voertuig, in dat drijvende ding, alles sowieso naar boven wijst. De deur zit dicht. En voor zover er wat open kan, want er staat zelfs dat de Heer zelf die deur afsloot. Nadat iedereen erin was, zal ik maar zeggen, deed de Heer hem zelf op slot, om zo te zeggen. Aan de buitenkant, denk ik. In ieder geval, het idee is, er kan niks in of uit meer. Ja, als je één keer behouden bent, ben je behouden. Ik ga er ook niet meer uit. Is zo. Maar voor zover er een opening is en licht is, komt het inderdaad van boven, via het dak. Nou kennen we dat verschijnsel in de Bijbel ook wel vaker. Een van de mooiste vind ik eigenlijk nog die van dat de deur gebarricadeerd was door fariseeën, weet u nog? De schriftgeleerden. En dat de persoon in kwestie moest via het dak, moest een venster gemaakt worden. De tichelen moesten daar weg. Ja, ze tichelen zijn, die moeten weg, dat is altijd zo. Maar vooruit, daar hebben we het later weer over. Dat is Genesis 11, tichelen. Maar de tichelen moesten weg en er moest een opening gemaakt worden. Via het dak werd iemand naar binnen gelaten. Dat is het open venster. Dat is de toegang tot de hemel. Dat is waar het over gaat. Zie? En het is ook de weg, de opening waardoor hemelse zegeningen binnenkomen enzovoort. Dat is de symboliek die erachter steekt. En voor de rest, ja, het praktische nut van die dingen. Ik kan het er niet in vinden. Maar dat het symboliek is en spreekt over de verlossing die in Christus tot stand komt, dat lijkt me ook duidelijk. Er staat trouwens ook meteen nadat dit beschreven is in vers 18, maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Dat is de eerste keer dat het woord verbond in de Bijbel gebruikt wordt. Brit, Barat, Beirut, is ook aardig. Maar vooruit, maar Brit, het woord voor verbond. Want u weet toch hoe dat is. Als men dat oordeel achter de rug heeft, als men verlost is geworden, als men is wedergeboren, dan is men gebracht onder een verbond, een nieuw verbond. Dat wil zeggen het verbond, dat wil zeggen dat is dat verbond dat blijft. Definitief. Dat is uitdrukking van het nieuwe verbond enzovoorts. En dat is wat hierachter steekt. Het is daarom ook dat deze geschiedenis in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. En toegepast wordt op ons vandaag en op Christus in 1 Petrus is dat, toch? Kortom, dat neemt niet weg dat het een historische gebeurtenis is. Want het moet dan toch eerst enige realiteit hebben voordat het een overdrachtelijke betekenis kan krijgen eigenlijk. Hoe dan ook. En dat is hier ook daadwerkelijk geval. En daar zijn we dan nog niet mee klaar natuurlijk. Want dan hebben we nog 3 verdiepingen. Weet u wel? Drie verdiepingen. Dit is ook niet zo moeilijk toch? 3 verdiepingen. Per slot leven wij in dat draaistukje wel al. De titel van het boek. Je. Ik kwam het laatst in het Engels tegen, maar... Ja, staat in de kast, maar die titel ben ik kwijt. Het heelal van 3 verdiepingen. Het is gewoon 1 aarde en 2 hemelen. Dat is de schepping namelijk. Die 3. En in de tabernakel krijg je ook 3 afdelingen. De voorover, de heilige en het heilige der heiligen. En zo verder. Degene die inderdaad niet blind zijn voor bijbelse symboliek, die vinden die dingen al gauw terug. Dat wil zeggen, ik heb die dingen eigenlijk wel van jongs af aan meegekregen, wel. Maar daarbuiten, buiten dat milieu zal ik maar zeggen, vind je eigenlijk niks van die aard. Men heeft het maar over het praktisch nutten van en over de ethiek. En wat Noach wel goed deed en wat hij niet goed deed en hoe hij het dan had moeten doen en die zoden. En dus inderdaad over dat dit wel een heel nuttige constructie is van een schip enzovoorts. Hè? Hoe noemen ze dat? Een triremi? Nou ja, ik ben mijn Latijn even kwijt.
Triremi.
Ja, dat toch, hè? Met schepen met 3 rijen roeiers boven elkaar, notabene. Ja, dat is uit de tijd van de Romeinen. En dan vinden ze het nog gek als we zeggen dat men in het verleden de hele wereld overvoer. Ja, dat kon, zelfs roeiend. Maar dat is natuurlijk omdat ze te veel studenten hadden. Laat maar zien. Wij zullen het voor vanavond hierbij laten, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de mogelijkheid, de gelegenheid die u ons geeft om uw woord te openen, dat overdenken. En om tot het inzicht te komen dat heel dat woord, heel die Bijbel inderdaad 1 geheel is. En dat die onderlinge verbanden tussen de geschiedenissen en de Bijbelboeken dit boek inderdaad maken tot dat ene woord, tot die ene schrift van die ene God die wij kennen. Niet alleen als onze schepper, maar ook als onze herschepper, onze verlosser. En we danken u, Vader, dat u ons zo'n verlosser gezonden hebt. En dat u ons een hoge priester hebt gegeven die ons betaamde. In wie uw woord, al uw beloften, ja en amen zijn. En we danken u dat we met alle vrijmoedigheid tot u mogen komen in het besef dat u dat wat ons van u scheidde hebt weggenomen, opdat we met vrijmoedigheid tot u zouden komen om door u onderwezen te worden. En daarom, nogmaals, wij danken u dat we hier mochten zijn. En we velen ons bij u aan en bij dit woord van uw genade om Christus wil. Amen.